12. In Korinthe 12. Dan lees ik vers 14 tot en met 18. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij heeft gewild. Dan Romeinen 12. Het gedeelte lijkt er heel veel op. Romeinen 12, vers 4 tot en met 11. Romeinen 12, vers 4 tot en met 11. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. We hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie bemachtigheid bewijst in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoom elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Ik zal zo nog even samen met jullie bidden. Vader, we willen u zo danken dat we zo met deze liederen u zo mogen eren. We hebben ook een verlangen dat we u zo mogen ontmoeten door het woord. Wil u onze harten openen? Wil u echt spreken tot onze harten? Vader, ik heb zo'n verlangen dat het woord van u echt in de volle glorie ook gepredigd mag worden. En Vader, dat u met uw Heilige Geest dit woord tot vrucht brengt. Vrucht in ons leven. Vrucht voor u, om u te verheerlijken, om u te eren. Vader, ik wil u zo bidden dat u ons echt wilt bedouwen met die Heilige Geest. Dat u ons echt wilt, ja, tot ons harten wilt spreken. Geeft u mij echt de grote vrijmoedigheid. En blaast u de woorden die gezegd worden, ja, blaast u op ons. Geeft u leven. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. We zijn nu al enkele weken zijn we zo bezig met de vraag van, waarom ben ik op aarde? Waarom heeft God mij eigenlijk geschapen? En de eerste keer toen we daar samen over spraken, toen hebben we stilgestaan eigenlijk bij die prachtige tekst uit Johannes 17, vers 3, dat de Heer Jezus zegt, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En om op de vraag van waarom ben ik nu eigenlijk hier op aarde, waarom ben ik geschapen, als je daar een antwoord op wilt geven op deze vraag, dan hebben we gezien dat het altijd begint bij God. We hebben toen in die week, toen ik, dat is al een aantal was, nog zelfs voor de vakantie, hebben we mensen een vraag gesteld van in onze omgeving, waarom ben je op aarde? En dan zie je eigenlijk het gevolg van het, of het antwoord wat mensen geven is erg afhankelijk of ze bij zichzelf beginnen en of ze nu bij God beginnen. Als je bij jezelf begint, bij het hier en nu, dan is het zo dat het antwoord wat je geeft ook alleen maar bepaalt het hier en nu. dat je een antwoord geeft voor het leven hier op aarde. Mensen die zeiden onder andere, iemand zei van, ik zal moeten leven, uit het leven zoveel mogelijk eruit halen, want daarna is er niets meer. Dus als je bij jezelf begint, dan zal het zo zijn dat je inderdaad ook antwoorden kunt formuleren, maar dat zijn antwoorden voor hier en nu. Het punt is gewoon dat de Heere God de mens niet geschapen heeft voor het hier en nu. De Heere God heeft de mens geschapen voor de eeuwigheid, voor het eeuwige. Een mens, elk mens, is geschapen voor de eeuwigheid. En nu is het zo dat als je nu een antwoord wilt formuleren over waarom ben ik hier op aarde, dan begint dat antwoord en heeft dat antwoord pas eeuwigheidswaarde als je begint bij God. We hebben toen gekeken dat we echt, de tweede waar we toen hebben naar samen gekeken is, dat u bent geschapen om, als je dan bij God begint en je zegt van ja, ik wil de Heere God kennen zoals de Heere Jezus dat zegt. Dit is het leven, dit is het eeuwige leven, om God te kennen en de Heere Jezus te kennen. Dan is het zo dat je dus dan ziet, als je dat als startpunt neemt, dat de Bijbel ons laat zien dat we zijn geschapen om te leven tot lof en heerlijkheid van de Heere God. U bent geschapen, met andere woorden, dat is zo prachtig, om dat met een ander woord te zeggen, u bent geschapen om God voldoening te geven. U bent geschapen hier op aarde om tot lof en eer van Hem te leven. We hebben dat toen zo samengevat. Wat is dat eigenlijk, tot eer van God leven? Dat is God hoogachten. Ik had toen dat woord hallo, H-A-L-O. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. H-A-L-O, als ezelsbruggetje. God eren betekent Hem hoogachten. Wil je Hem hoogachten, dan moet je Hem kennen. Dan moet je Gods eigenschappen kennen. Dan moet je, als je God wil kennen en wilt hoogachten, dan moet je weten, Hij is een almachtig, een eeuwig God, een heilig God, een rechtvaardig en gerechtig God. Het is een God van goedheid, maar God van barmhartigheid, van genade. Maar Hij is alwetend, alomtegenwoordig. Hij heeft geen begin en geen einde. Hij is eeuwig. Ja, dat gaat ons verstand te boven. Om deze begrippen allemaal, wat ik zo eventjes noem, om dat te beseffen wat dat is. Maar het echt kennen van God brengt je tot eer. En eer betekent dat je Hem hoogacht. Als je God gaat hoogachten, dan zul je ook knielen. En dan kom je tot die prachtige, die intimiteit. Die intimiteit van het aanbidden. Aanbidden, heb ik toen uitgelegd, dat betekent eigenlijk, een heel bijzonder woord is dat in de Bijbel. Toen ik het de eerste keer, jaren geleden, was het aan het onderzoeken. Wat betekent nu aanbidden? Wat is nu de essentie van aanbidden? Toen kwam ik tot de ontdekking dat daar een prachtig woord voor gebruikt wordt. En dat is het woord proskuneo. Proskuneo. Dat betekent eigenlijk, dat zijn twee woorden. Pros is toe en kuneo is kussen. Ja, dat zou je eigenlijk niet verwachten. Van dat als je denkt over aanbidding, dat je het hebt over toekussen. God in een hele bijzondere wijze mogen naderen en je mag dan knielen en dan die intimiteit kennen van het, die intimiteit kennen van eigenlijk in zo'n omhelzing te zijn. Zoals, dan moet ik altijd denken aan de vader en die verloren zoon. De vader ziet hem dan komen en dan zie je dat die zoon die is vol van schroom. Zo voelen wij onszelf ook vaak. Dat je weet, je bent vuil. Maar dan is het zo dat de vader komt, hij heeft je gewassen in het bloed van zijn zoon Jezus Christus. En dan is er die hele bijzondere intieme omhelzing. Aanbidding. En dan dat woord liefhebben. Dat we God met ons gehele hart mogen liefhebben. Eren betekent Hem hoogachten, Hem aanbidden en Hem liefhebben. Hem liefhebben met je gehele hart. Dat is zo moeilijk. Omdat we altijd een stukje reserve houden. Een stukje voor onszelf houden. Dat het gewoon heel moeilijk is om je met huid en haar, zeg maar als het ware, uit te leveren aan Hem. En te zeggen, Heer, ik wil U liefhebben met mijn gehele hart. Met mijn gehele wezen. Met mijn gehele verstand, mijn gehele hart, vanuit heel mijn kracht. En dan is dat Wat ook zo moeilijk is, als je God wil eren, dat hebben we toen ook die morgen gezien, dat is dat we komen tot onderwerpen. Dat je onderwerpt. Dat je zegt, Heer, u bent de Kyrios. U bent de Heer. U bent de Heer over mijn leven. En ik wil me aan u onderwerpen. Nu is het zo dat we vorige week hebben een derde antwoord geformuleerd. En dat was dat we zijn geschapen om te behoren tot Gods huisgezin. Dat we huisgenoten zijn. Het is een groot voorrecht dat God al voor de grondlegging der wereld, dat hij al iets in de gedachten had van een gezin. Een gezin waar je bij mag horen. Een huisgenoot mag je zijn. Je mag hier een huisgenoot zijn. En de meeste mensen die hier zo zitten zijn huisgenoot van dit gezin. Ze behoren tot deze plaatselijke gemeente. En we hebben toen gezien vorige week het kenmerk van het gezin. Wat is een van de belangrijkste kenmerken of het kenmerk? Het kenmerk is liefde. Liefde. Een liefde die God gegeven heeft, uitgestort is in onze harten bij onze wedergeboorte. Romeinen 5 vers 5 zegt dat, dat God in zijn genade die liefde heeft uitgestort in onze harten toen de Heilige Geest in uw leven kwam en dat was toen u wederom geboren werd. Toen werd die liefde uitgestort, want het is een hele bijzondere liefde. Het is geen liefde die we van nature gewoon niet hebben. We hebben die liefde niet, want die liefde die daar beschreven staat, dat is een liefde onvoorwaardelijk. Zonder voorwaarden vooraf. Ik heb je lief, niet omdat jij me lief hebt, maar ik heb je lief omdat ik jou lief wil hebben. Dat is zo prachtig dat God kwam en zijn zoon gaf en wij zelfs nog zondaren waren. En de wereld en de mensheid die zoon niet wil aannemen. En toch dat God komt met zijn liefde en onvoorwaardelijk zijn zoon geeft. Het is een liefde die, hebben we gezien vorige keer, bestendig is. Bestendig. Dat wil zeggen, dat is een liefde die kan incasseren. Die kan incasseren. Als je het dan echt heel moeilijk hebt, dat je kunt incasseren. Het is ook een liefde die van harte is. Van harte, vanuit het hart. En een liefde zoals het, we zagen in Romeinen, dat het ongeveinsd is. Een ongeveinsde liefde. Ongeveinsd wil zeggen, niet huichelachtig. En omdat we zijn zo geëindigd vorige week, dat het dus gewoon heel erg moeilijk is om deze liefde te laten groeien. Want het is iets wat de Bijbel ook al laat zien, dat we die liefde moeten leren. Dat dat een proces is waar je in stapt. Het is niet zo dat je zegt, nou, God heeft het in me uitgestort. Ik trek een blik open en dan kan ik van die liefde genieten. Nee, het is zo dat het een liefde is die God in uw leven wil ontwikkelen. Dat die overvloedig wordt. We moeten leren, staat er, dat God ons leert hoe we lief moeten hebben. En het is zo bijzonder dat God u brengt in een huisgezin om dat te ontwikkelen. Dat te ontwikkelen. En ik wil vanmorgen met u nadenken over het volgende. Niet dat we horen alleen tot het huisgezin van God. Maar dat we ook tot volle ontplooiing komen in dat huis van God. Weet je, het is zo dat als een kind in een gezin geboren wordt, dan is het zo dat het wordt gevoed. Het wordt verzorgd, het wordt gekoesterd. Maar wat is uiteindelijk het doel? Het doel is van die opvoeding van een kind, dat het kind zich ontplooit en dat het gevormd wordt naar het beeld van Jezus Christus. En dat die bijzondere talenten, gaven, dat unieke. Ik vind het zo bijzonder dat er zoveel miljard mensen op de aarde rondlopen en iedere persoon is uniek. Er is niemand die hetzelfde is als u. Niemand. Moet je voorstellen, 6 miljard mensen. Het is een getal, 6 miljard. Dat kun je al niet voorstellen. 6 miljard. 6 miljard mensen. En niemand is zoals u. God heeft u heel uniek gemaakt. En dan is het zo dat dat unieke, dat is zo dat God in die unieke, met dat unieke wat hij geschapen heeft, dat wil hij vormen. En dat doet hij. Voor een groot gedeelte doet hij dat in zijn huisgezin. Daar vormt hij. En nu willen we vanmorgen nadenken over de plaats die we zo mogen innemen. Om gevormd te worden. Het allereerste wil ik u laten zien. Dat als we niet bereid zijn om onze plaats in te nemen. Of beter gezegd, als we op de verkeerde plaats zijn. Dus als u een plaats inneemt in het gezin die niet voor u bereid is, dan zal het zo zijn dat u niet tot zegen bent. Niet tot zegen bent. Je raakt ook uitgeput. En je gaat mopperen. Dat zullen we dadelijk even bekijken wat dat betekent. Als je niet de plaats inneemt die God voor jou bereid heeft. Aan de andere kant is het zo dat als je, zeg maar, de plaats die God voor jou bereid heeft, als je daar wel staat, maar je doet niks ermee, je laat het gewoon. Je bent wel op de plek, maar je beantwoordt niet aan de verantwoordelijkheden dat dat met zich meebrengt, dan ben je ook niet tot zegen. Zul je ook niet kunnen ontplooien. Het is misschien niet cryptisch wat ik zeg nu, maar het zal in het verloop van de preek zal ik jullie dat verder een beetje uitwerken. Het is zo dat ik wil die twee dingen eerst eens bekijken aan de hand van het leven van David en daarna toepassen op de gemeente. Weet je, als ik spreek heel graag over het leven van David. Ik bestudeer ook het leven van David heel erg intens. Weet je waarom? Het is namelijk zo dat God zegt over David dat David is een man van Gods hart. En sterker is het nog dat David, die wordt in de Bijbel wordt die gezet als een maatstaf. Als God tegen Salomo zegt van dat hij op de troon zal zijn en dat hij die troon zal bevestigen, dan zegt hij, de maatstaf voor jouw leven is je vader David. Je kunt je dat niet voorstellen, want als je dus begrijpt eigenlijk wat er in dat leven allemaal gebeurd is, dat hij iemand vermoord heeft, dat hij ontrouw is in zijn leven en dat in zijn gezin een grote puinhoop is, dan zie je, en toch is het zo dat God zegt dat hij de troon van Salomo zal hij voor altijd bevestigen. Indien, staat er, gij voor mijn aangezicht wandelt zoals uw vader David in volkomenheid van hart en in oprechtheid. In volkomenheid van hart. Toen ik dat de eerste keer las, in volkomenheid van hart en oprechtheid, werd ik een beetje onzeker. Omdat ik dacht, hoe kan God dat nu zeggen in volkomenheid van hart? Als ik toch naar het leven van David kijk, dan is dat toch een grote puinhoop. Maar wat daar God mee bedoelt is, als je het leven van David eigenlijk bestudeert, wat er bij hem in het leven is, is berouw. Zonder besef en berouw. Hij struikelt, maar dan komt hij met diepe ontroering, komt hij naar God toe met veel berouw. En hij vraagt vergeving en zegt van, Heer, telg de zonde uit mijn hart uit. Met berouw. Ik denk dat hij daarom maatstaf is. Dat hij niet zonder zonde heeft geleefd, maar dat hij daarom de maatstaf is. En dan zie ik ook vaak dat het zo is dat God vele malen bemachtiger is als wij zullen zijn. Ik zei al eens vaker, heb ik al eens gezegd, David, als hij in Nederland geboren was geworden, en hij had dat gedaan, wat hij heeft gedaan in zijn gezin, of in die tijd. Die zou gewoon moeilijkheden hebben om ergens aan een gemeente zich aan te sluiten. Dan zou hij binnenkomen en zeggen van, ja, ik ben David. En dan zeggen we, ja, wat heb je gedaan? Ja, dat en dat heb ik gedaan. Ja, moet je toch ergens anders terecht. Dat kunnen we eigenlijk niet zo binnen hebben hier. God heeft andere maatstaven. Ik zie in het leven van David dat God gewoon totaal andere maatstaven heeft. En daarom wil ik ook heel graag kijken naar het leven van David. Ook naar de negatieve kanten van David. Omdat ik dan zie dat er een grote genade is in zijn leven. En dat bemoedigt me. Dat bemoedigt me om die weg te gaan. En ook de plaats in te nemen. En bij David in zijn leven zijn er ook om nu terug te komen naar het principe. In Davids leven was het zo dat hij grote fouten maakte en grote zonde kwam in zijn leven, omdat hij niet de plaats innam die God hem gegeven had. Hij was niet op de plaats en daarom was hij geen zegen. Want vaak is het zo dat mensen wel weten waarom, of wel weten dat David gezondigd heeft, dat hij zeg maar, ontrouw is geweest in zijn huwelijk, dat hij echtbreuk gepleegd heeft. En dat dat tot gevolg had dat hij de man van Bathsheba vermoordde. Maar velen weten niet wat de aanleiding is geweest. Waarom was dat in zijn leven? Hoe kwam dat in zijn leven? En als hij een Bijbel bij zich heeft, dan wil ik u vragen om 2 Samuel 11 eens op te zoeken. Dan lezen we daar een 4 verzen van. Om te laten zien dat u ziet dat bij David, hij is niet tot zegen omdat hij op de verkeerde plaats is. Hij is op de verkeerde plaats. Ik heb in die eerste 4 verzen in 2 Samuel 11, daar heb ik een paar woordjes onderstreept. Het woordje maar, op zekere dag, toen en daarop. Maar, op zekere dag, op zekere avond, toen en daarop. Weet u, de zonde in uw leven, die begint heel vaak met maar. Maar. De genade in ons leven begint ook vaak met maar God. Maar God, God echter. En hier zie je zo'n voorbeeld dat iemand op een plek zit of op een plaats inneemt waarin die niet moet zijn. En dat heeft grote gevolgen. Ik lees de eerste 4 versen. In het daaropvolgende jaar van 2 Samuel 11, vers 1 tot en met 4. In het daaropvolgende jaar, ten tijde dat de koningen plegen ten strijde te trekken, zond David Joab uit en zijn knechten met hem, benevens geheel Israël, en ze vernietigden de Ammonieten en sloegen het beleg voor Raba. Dan komt dat woordje, maar. Maar. Maar David bleef in Jeruzalem. Op zekere dag stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis. En hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen, het gevolg wat erop volgde. Toen liet David naar die vrouw vragen en men zeide, wel, dat is Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hittiet Uria. Daarop zond David bode om haar te halen. Maar David bleef in Jeruzalem. David was de koning. David was de aanvoerder van het leger. In 2 Samuel 11, daar zie je dat de ark Gods mee was getrokken. Daar staat ook de koningen die plegen ten strijde te trekken. David had bij het leger moeten zijn. David had daar in het veld moeten zijn. Hij had bij de ark moeten zijn. De tegenwoordigheid van God. En hij had als koning, als aanvoerder van het leger, had hij bij het leger moeten zijn. Maar er staat, maar David bleef in Jeruzalem. Hij was niet op de plek die God eigenlijk wilde, dat hij innam. En dat heeft grote gevolgen. Want wat zie je dan? Dat hij op een dag, op zekere avond, kijk, als je niet op de plek bent waar je zit, waar je moet zijn, dan is het zo dat je dus, ja, je bent dan met de televisie bezig, met de afstandsbediening, of op internet. Of je bent dan met dingen bezig, waar je niet meer mee bezig zijn. Toen was er nog geen internet. En toen was er nog geen afstandsbediening. Maar hij was zich aan het vervelen. En toen loopt hij op dat dak. En dan ziet hij daar een prachtige vrouw baden. Op zekere avond. De begeerte die slaat toe. En de zonde wordt bevrucht. En dan is het zo dat hij die vrouw laat halen. Waarom kan hij zijn vrouw laten halen? Haar man die was op het veld, die was wel in het leger. Daarom kan hij de vrouw laten halen. En dan zie je eigenlijk dat dat catastrofale gevolgen heeft voor het leven van David. Hij neemt gewoon de plaats niet in die hij wel had moeten innemen. En dan zie je eigenlijk dat iemand niet tot zegen kan zijn. Het volgende, het gevolg daarvan is eigenlijk dat het in zijn hele leven een dramatische wending zal krijgen. Je ziet dan dat deze gebeurtenis zijn hele leven zal gaan beïnvloeden. Uiteindelijk is het zo dat in zijn gezin Dat is ook iets waar hij dan de plaats niet inneemt. En daarom ook weer niet tot zegen is. Er gebeurt iets dramatisch in zijn gezin. Namelijk een zoon van hem, Amnon, die verkracht zijn halfzus Tamar. En dan zie je eigenlijk dat er een andere broer, de broer van Tamar, dat is dan Absalom. Dan zie je in die hoofdstukken, je moet dat thuis maar eens lezen, we doen het niet omwille van de tijd, maar vanaf 1 Samuel 15, van 2 Samuel 15 tot en met het hoofdstuk 18, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat is grove zonde is er gebeurd. Dat is een verkrachting heeft er plaatsgevonden. Daar staat in de wet wat er gebeuren moet. En in al die hoofdstukken die volgen, doet David niks. Hij doet niks. Hij doet niks als vader. Hij doet niks als koning. Hij doet helemaal niks. Hij treurt er wel over. Maar hij doet niks. Hij staat op een plaats en hij moet iets doen. En hij doet het niet. En wat je dan ziet, dat is dat in het hart van die broer van Tamar, die verkracht is, Absalom, komt de plan. Bitterheid. Bitterheid. En weet je waar dat toe leidt? Hij ziet zijn vader, die doet niks. Hij laat het gewoon gebeuren. En Amnon gaat zijn leven. Absalom ziet, hij neemt zijn zus dan in huis. Hij ziet dat zijn zus totaal verbittert. Eigenlijk is door die daad, zeg maar, een enorme breuk in dat leven gekomen. En hij ziet dan zijn vader, die doet niks. De koning doet niks. En het gevolg daarvan is dat Absalom zijn broer vermoordt. En grijpt naar het koningschap en zegt, die moet weg. Mijn vader moet weg. Hij is niet waard koning te zijn. Als je dat zo bekijkt, dan zie je dat het dus heel erg grote gevolgen heeft als je niet de plek inneemt die je wel moet hebben. Nu is het zo dat in de gemeente is het zo bijzonder dat God, zoals je dat ziet in wat we hebben gelezen in Romeinen 12 en 1 Korinthe 12, dat iedereen, ieder lid heeft een plaats gekregen toegewezen. Je moet zich dat bewust zijn. Je moet zich dat bewust zijn dat God een plan met je leven heeft. En hij heeft u in de gemeente, heeft hij iedereen een plaats toegewezen. Het is van essentieel belang voor je leven dat je weet welke plek God u gegeven heeft. En dat je dat gaat ontplooien. Zodat je een zegen kunt zijn. Meer nog, dat je tot het doel komt van je leven. Nu betrek ik het alleen op de gemeente, maar dat heeft natuurlijk met elk facet van je leven te maken. Als je getrouwd bent, dat je weet van welke plaats heeft God me gegeven als man? Welke plaats heeft God me gegeven als vrouw? Welke plaats heeft God me gegeven als kind van dit gezin? Als je dat goed gaat begrijpen, dan is het zo dat je leven tot ontplooiing komt en God je daardoor kan vormen tot het beeld van zijn zoon. Meer nog, hij maakt je tot een zegen voor de mensen om je heen. Ik kan zo genieten van mensen hier in deze gemeente die kinderwerk doen. Ik kan ontzettend ervan genieten. Weet je waarom dat ik er zo van kan genieten? Een paar weken geleden stond ik daar achter koffie te drinken. Komt een kindje uit de zondagschool en zegt tegen haar moeder, mama, volgende week wil ik weer komen. En toen zei ze, en als jij niet kunt, dan komt tante Toos, die komt me wel halen. Want ik vind het zo fijn. Ik vind het zo fijn. Ik weet dat die mensen die met kinderwerk bezig zijn, dat die samenkomen. Die bidden voor de kinderen. Die zijn bezig met de werkjes. Ze zijn bezig met ideeën. En je ziet gewoon dat ze passie hebben. We hebben ook prachtige krachten daarin. Mensen die hun opleiding hebben gehad ook. Ik vind het altijd prachtig als je in de opleiding die God je gegeven heeft, dat je dat ter beschikking stelt voor de gemeente, voor opbouw van de gemeente. Dat je zegt van, ik ben hier en ik wil daarin dienen. En kinderwerk, weet je, kinderwerk, dat wordt in elke gemeente onderschat. Maar kinderwerk, dat is iets waar je kunt geven en waar je dus in feite ook een hele bijzondere plek hebt en toegang tot de kinderen. Maar je moet er wel weten dat je daarvoor geroepen bent. Want anders kan het ook een ramp worden. Het kan een ramp worden. Ik zal je iets vertellen over mijn bediening aan het kinderwerk, kort. Dat is een aantal jaren geleden. Dat is al zo'n 10 jaar geleden. Toen was er echt nood. Was er nood in de gemeente en bij kinderwerk. En toen dacht ik, weet je wat, ik help mee. Ik ga ook eens kinderwerk doen op een zondagmorgen. En nu had ik ook nog de pech dat er dus zo'n 12 kinderen waren op die morgen. En die waren allemaal in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Nu is het zo dat ik dus goed verhalen kan vertellen. Ik kan echt heel goed verhalen vertellen. Want als ik vroeger mijn kinderen verhalen vertelde voordat ze gingen slapen, die waren meestal zo spannend dat ze om 10 uur nog niet konden slapen. Dus ik kan goed verhalen vertellen. Maar met die kinderen tussen 3 en 6... ja, dat verhaal werd steeds onderbroken. En ik wilde mijn verhaal vertellen, maar tussen 3 en 6 jaar, ja. Dan is het zo dat het dus, je krijgt je verhaal eigenlijk niet kwijt op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, dan gaan we maar wat anders doen. En toen deed ik een spelletje met hun. Een spelletje, een boer gaat op reis. Degenen die het hebben meegemaakt toen, dat is al over de 10 jaar, die kunnen zich dat nog herinneren. En wat was dat spelletje eigenlijk? Je moet zich voorstellen, kinderen, dat zeg maar tussen 3 en 6 jaar... 12 op een rij. En ik ging een spelletje doen. Een boer gaat op reis. En dan zei ik, een boer gaat op reis en hij neemt mee. En dan zei ik, een varkentje. En dan wees ik een kindje aan. Die kwam dan achter me lopen en die moest dan knorren. Dus ik zei dan, een boer gaat op reis en neemt mee een varkentje. Een kindje komt achter me. Dus volgende kind. Boer gaat op reis en ik neem mee een varkentje en een hond. Dan wees ik het tweede kindje aan. Tweede kindje achter me. En toen was het geknor en gewoef. En toen kwam een koe en toen kwam een kat. Maar het werd een puinhoop natuurlijk. Het was, je kunt zich dat voorstellen, toen ik dus 5 van die kinderen achter me aan had lopen. Met dat, zeg maar, met die geluiden. Toen dacht ik, hoe kom ik er doorheen? Want er zaten nog 4, 5 kinderen. Het einde van het liedje was eigenlijk dat de zondagschool naast ons, die moesten stoppen. Die kwamen kijken, wat is er aan de hand? Dan breken daar de tent af. En mijn kinderen hadden dus een geweldige ochtend. Toen werd ik aangewezen om te gaan preken, want ze zagen, laat die man geen zondagschool doen. Want het is ook zo dat je een gave moet hebben. Je moet een gave ervoor hebben. Het is niks erger als mensen kinderwerk doen die de graven niet hebben, die de plek innemen waar ze eigenlijk niet voor geschapen zijn. Weet je, het probleem is dan in de gemeente, dan zie je vaak dat de kinderen die zijn dan in de samenkomst. En dan begint het rumoerig te worden. Zo begint een gemeente, hè, er zijn geen bedieningen. En op een gegeven moment begint iemand zich te ergeren. En dan denkt hij van, ja, die kinderen in de dienst, eigenlijk, dat moet toch een kinderwerk zijn, maar dat is er niet. En omdat ik me erger dat die kinderen in de dienst zijn, ga ik kinderwerk doen. Nou, de leiding blij, want kinderwerk is belangrijk. En die gaat dus met die kinderen in de zondagschool zitten. Nou, uiteindelijk, het einde van het liedje is dat je 2 problemen hebt. Niet 1, dat de kinderen in de dienst zitten, maar je hebt een veelvoud van problemen. Want de kinderen die hebben zo'n gezicht als ze terugkomen. Want de persoon die het kinderwerk doet, die doet het uit een verkeerd motief. Hij is niet op zijn plaats. En dan komen die kinderen terug, die zeggen, ik wil niet meer. En de ouders spreken dan de oudste aan. En die zeggen, ja, hoe zit dat nou? Er komt onvrede in de gemeente. En het einde van het liedje is, geen zegen. Geen zegen. En om een plek in te nemen in de gemeente, is het zo dat er een paar belangrijke principes zijn. Hele belangrijke principes. Het eerste is eigenlijk dat dat er een geestelijke rijpheid is. Meestal beginnen we met de gave van, dat God een gave heeft gegeven of een talent. Maar dat is niet het geval. Ik denk dat het allereerste wat belangrijk is, is een geestelijke rijpheid. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Er moet geestelijke rijpheid zijn om hier stoelen klaar te zetten. Zeg je wat? Dat is toch maar alleen maar wat praktisch. Stoelen klaarzetten en hier alles klaarzetten. En dat hoef je toch, wat heb je daar voor geestelijke rijpheid voor nodig? Ik zal u zeggen wat voor geestelijke rijpheid dat er nodig is. Je komt hier en ik heb het, gelukkig komt het niet regelmatig voor, want dat is een heel trouw team. Maar soms, door de omstandigheden, zijn er maar twee mensen. Die doen hier alles klaarzetten. Nu moet je je voorstellen, je bent hier met twee man, 's morgens, om 9 uur. Je moet alles klaarzetten. Zeg maar, als ik de handen soms op de rug leg van die jongens die hier bezig zijn geweest, dan dampen ze. 'S morgens. Als ik om 9:30, dan klop ik ze op de rug en dan voel ik, ja, goed gewerkt. Nu ben je hier met twee mensen. Dan denk je, ik ben nog altijd alleen. Iedereen laat me in de steek. Er komt niemand bij. Als ik hier om 9 uur ben en ik en niemand ziet het. Niemand ziet dat ik hier met die stoelen bezig ben. Niemand ziet eigenlijk waar ik elke zondagmorgen ben ik hier. Er is geestelijke rijping nodig. Hoe bijzonder was het niet toen Jeroen in het midden van de gemeente zei en hij een oproep deed om hulp hier in de gemeente, dat hij zei van, dit is een plek waar ik de gemeente kan dienen. Dit is een plaats waar ik God kan dienen. Weet je, er is geestelijke rijpheid nodig om in het gemeentewerk te dienen. Het tweede is, wat belangrijk is, als je je plaats moet wil innemen, dat is zo bijzonder dat in Exodus, als Jethro komt naar Mozes en hij zegt, dat werk wordt je te veel. Dat wordt je gewoon te veel. En dan zegt Mozes, ja, wat moet ik dan doen? En dan zegt Jethro tegen hem, je moet uitkijken naar flinke, godsvrezende, betrouwbare mannen. Misschien had hij wat anders gezegd, ik misschien zeker. Ik had gezegd, flinke, godsvrezende en bekwame mannen. Nee, God kijkt naar betrouwbaarheid. Wat heb je aan iemand die bekwaam is, een topkerel, die gewoon niet betrouwbaar is? Daar heb je niks aan. Wat heb je, zeg maar, als je hier op zondagmorgen, dan doen de mensen u echt dienen als muziekteam. Maar die oefenen op donderdagavond. Je hebt dan iemand die bijvoorbeeld de koffie, die zegt, ik kom koffie zetten op zondagmorgen. En dan ben je hier en op alles is hier, alleen degene die de koffie zet, die is er niet. Hij is wel bekwaam, maar is niet betrouwbaar. Wat heb je daaraan? Weet je, het is zo dat het belangrijkste is geestelijke rijpheid en dat je betrouwbaar bent. Dat je betrouwbaar blijkt te zijn. Het derde is dat je beschikbaar wilt zijn. Je wilt tijd geven. Ik wil, Heere God, u dienen in de gemeente. En dat betekent gewoon dat je beschikbaar moet zijn. Voor sommige dingen is het zo dat je een relatief lage beschikbaarheid nodig hebt. Voor andere zaken heb je heel hoge beschikbaarheid nodig. Maar er moet een wil in je zijn, van dat je zegt van, Heer, maak me betrouwbaar. Wilt u mij een goede geestelijke rijpheid geven? En dan komt, ik wil u tijd geven. Ik wil me beschikbaar stellen. Ik wil me beschikbaar stellen. En dan zie je eigenlijk dat er iets heel bijzonders is, dat God u bekwaam maakt. Niemand is bekwaam om de gemeente van Jezus Christus te dienen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben niet bekwaam om u van de nature Gods woord uit te leggen. Dat ben ik niet. Ik ben niet bekwaam. Maar het is zo dat God rust ons toe. En dat is Romeinen 12, 1 Korinthe 12. Dat zijn die bedieningen die daar, die gaven van de Heilige Geest. En het is zo bijzonder dat je dus zegt van, Heer, wil je me laten zien waar ik op deze gemeente, dit huisgezin, hoe kan ik dat dienen? Je bent echt niet hier om gewoon de stoel warm te houden. En het bijzondere is gewoon dat God met u echt aan de slag wil gaan. En het bijzondere, en dat ben ik zo bijzonder, vind ik dat, dat veel mensen de plek innemen. De plaats innemen. En dat wil niet zeggen dat je overgaat naar activiteiten. Veel dingen worden niet gezien. Ik weet dat er mensen zijn die bidden. Die bidden. Die bidden voor de gemeente. Die bidden voor de prediking. Het is zo dat je gewoon op die plek moet gaan staan waar God je wil hebben. Dat je gaat vragen ook van Heer, hoe kan ik u het beste dienen? Maak me daarin bekwaam. Maak me daarin betrouwbaar. Het is zo dat dat ik zo wil eindigen met u iets, dat u zich iets voorstelt. Je moet je eens voorstellen, een gemeente waarin mensen samenkomen die van elkaar houden. Die voor elkaar op de bres staan. Je moet je eens een gemeente voorstellen waar mensen zijn en die zoeken waar ze God het beste kunnen dienen. Je moet je eens voorstellen dat er mensen zijn, dat er een gemeente is waar mensen zeggen van Heer, ik wil me echt beschikbaar stellen. Gebruik me. Wilt u mij gebruiken? Wilt u me de plaats laten zien waar ik u kan dienen? Het kostbaarste wat je iemand kunt geven, echt het kostbaarste wat je iemand kunt geven, is tijd. Tijd. Het kostbaarste wat u God kunt teruggeven is tijd. Dat je zegt van Heer, ik wil u echt de tijd, u heeft me tijd gegeven, maar ik wil tijd u teruggeven. Waar kan ik u het beste dienen? Waar kan ik u het beste dienen? U moet zich eens voorstellen dat er zo'n gemeente zou zijn in Limburg. U moet zich eens voorstellen dat zo'n gemeente in Roermond zou zijn. U moet zich eens voorstellen dat wij zo'n gemeente zouden zijn. Waarin we echt willen groeien. Ik ben daar echt diep van overtuigd. Dat is echt mijn passie en mijn visie. Dat is hetgene waar ik echt naar, als een van de leiders hier in de gemeente naartoe werk. Dat is dat deze visie die gewoon, wat God zo geschreven heeft, wat Gods wens is. Wat hij met de gemeente voor heeft en wat hij met uw leven voor heeft. Daar wil ik graag naartoe. Daar wil ik graag naartoe. Ik stel me dat voor. Ik stel me dat bijna ja, elke maand één keer voor. Dat ik zeg van Heer, hoe had u de gemeente gedacht? Vader, wat is uw doel met ons? Heer, wat is het doel met elk lid? Het is een bijzondere zegen om zo daarmee bezig te zijn. En u moet zichzelf gewoon eens wat vragen stellen. Zo dadelijk zullen we nog één of twee aanbiddingsliederen zo samen zingen en dan samen avondmaal vieren. Maar u moet zich gewoon eens vragen van, ja Heer, dien ik u daar waar u me geplaatst hebt? Heer, laat u me dat zien. Als je het zelf niet weet, dan ga naar anderen toe en praat erover. Dat je denkt en volg ook hetgene wat je graag zou willen doen. Weet je, het is zo dat God is geen God die zegt van nou, nu geef ik je een last. En je doet niet graag kinderwerk, maar ik wil wel dat je voor mij een offer brengt. En nu moet je kinderwerk doen. Soms denken mensen zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Ik denk dat God datgene ontplooit wat hij jou in het hart geeft en wat je zegt van Heer, daarin wil ik u graag dienen. Hij heeft me de bekwaamheid gegeven voor mijn muziek. heeft me de bekwaamheid gegeven dat ik plezier heb om mensen te dienen. Als ik mensen hier achter koffie zie uitschenken, dan word ik zo gezegend. Ik zie namelijk dat ze het graag doen. Je zou ze straffen als je zegt van kom, je mag het niet meer doen. Ze doen het graag. En dat mag je echt ook in je hart echt gewoon je afvragen. Van Heer, wil je me echt daarin leiden? Wil je me daarin echt laten zien hoe ik hier in dit huisgezin, dat u me geplaatst heeft, maar dat ik ook de juiste plaats inneem? Zullen we zo even stil zijn? Ik zou zo willen vragen ook dat het muziekteam naar voren gaat en dat we heel stil, rustig nog 2 aanbiddingsliederen zo zingen. En in die aanbiddingsliederen, dat hij zo echt God nadert en zegt, Heer, wil u mij gebruiken? Wil u mij gebruiken? Kom, laten we zo gaan staan voor Gods aangezicht.